Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u graag vanavond meenemen naar een gedeelte uit Jesaja. Jesaja 49. Jesaja, de bekende evangelist onder de profeten, zo wordt hij genoemd. Jesaja die zo uitgebreid spreekt over de komst van de Messias als de verlosser Israëls. Als een door God uitverkorene die inderdaad zou komen, in ieder geval om Israël te verlossen. Over hem wordt dan ook gesproken in dit hoofdstuk, in Jesaja 49. Waar staat, hoor naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heer, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijk worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heren wil, die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren, ik zal u geven tot verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Tot zover. En zoals ik al zei, het is een schriftgedeelte in het Oude Testament, notabene, wat uitgebreid spreekt over de Messias, over de Heer Jezus Christus, die wij kennen als onze heiland en onze zaligmaker. Degene dus die in het Oude Testament werd aangekondigd en wiens komst en werkzaamheden in het Nieuwe Testament ook aan ons beschreven worden. En waarbij dan ook dikwijls gezegd wordt dat vele dingen die betrekking hebben op het leven en vooral ook op de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat die dingen verborgen waren in het Oude Testament. En dan vraag ik me altijd af, en waar zijn ze dan verborgen in het Oude Testament? En het antwoord zou kunnen zijn bijvoorbeeld hier in Jesaja 49. Er zijn natuurlijk meer antwoorden op te geven, maar het zal ons duidelijk zijn dat dit hoofdstuk in zijn geheel spreekt over de Heer Jezus Christus, die van God gezonden werd als zijn geheime wapen. Nou ja, ik gebruik wat moderne woorden misschien, maar dat staat er wel, dat het geheim was, dat het verborgen was, en ook zeker dat hij kwam als wapen van God. Immers, de Heer Jezus was het instrument waarvan God zich zou bedienen, en waarvan hij zich ook bediend heeft, om zichzelf te verheerlijken. Dat is een van de dingen die hier direct naar voren komen in dit schriftgedeelte. Er staat in vers 1, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De gedachte is dan dat dit schriftgedeelte gericht wordt niet zozeer tot Israël, want het is zo dat Israël geacht wordt in het midden van alle vaste landen van de wereld te leven. Ik ga er maar geen kaarten bij tekenen en zo, dat is ook technisch een beetje onmogelijk nu vanavond, dus ik moet het maar uitleggen. Maar in de Bijbelse gedachtegang is zo dat alle vaste landen van de aarde gerangschikt zijn rondom een denkbeeldig middelpunt, maar dat middelpunt is dan Palestina. Dat wil zeggen, dat is het land van Israël, het beloofde land Kanaan, en helemaal in het midden daarvan vinden we weer Jeruzalem, en in het midden daarvan vinden we weer de tempel, en in het midden daarvan vinden we het heilige der heiligen, want we gaan steeds langzamer, en in het midden daarvan vinden we de Ark des Verbonds, en in het midden daarvan vinden we het woord Gods. Nou goed, De gedachte is dan dat Canaan, het beloofde land, gelegen is in het middelpunt van alle vaste landen. Dat betekent alle landen ter wereld gerangschikt zijn rondom Israël. En de gedachte is dan, het is natuurlijk een beetje theoretisch, maar de gedachte is dan dat de volken, de heidenen, verre zijn. Dat wil zeggen, die wonen ver van het middelpunt en meer naar buiten toe. En dan, dat wil zeggen dat hoe verder je van Israël vandaan komt, hoe dichter je bij de grote wereldzeeën terechtkomt. Het is wel aardig om dat in Scheveningen te vertellen. Steenworp afstand van het strand. Hè. Maar goed, we hadden het over grote wereldzeeën vooruit. En maar wat hier dan wat gesuggereerd wordt, is aan de Bijbel altijd zo, dat de volken wonen van verre, ver vanaf het middelpunt, dicht bij de zee. Vandaar dan ook dat de heidenen en de zeeën van de wereld beschouwd worden als synoniem. Dat wil zeggen, er wordt soms over de zeeën gesproken, terwijl de heidenen bedoeld worden. Maar dat komt omdat de heidenen geacht worden te leven aan de zee, en dus ver van het middelpunt en met name ook ver van Jeruzalem. En er is ook een andere term voor zulk land, wat ver van het middelpunt en aan de zee gelegen is. Dat is namelijk een woord wat in de Statenvertaling vertaald wordt met eilanden. Terwijl de eigenlijke betekenis is eigenlijk kustlanden. Dat wil zeggen landen die gelegen zijn aan de kust, aan de zee. Ik weet, het is een theoretische zaak, maar niettemin wordt het in de Bijbel ons zo voorgesteld. Net alsof de hele aarde, alle vaste land aan elkaar zit en in het midden ligt Jeruzalem en aan het eind kom je bij de zee. In de praktijk is het iets ingewikkelder, maar het beeld voldoet heel goed. En wat we dan vinden is dat er geroepen wordt, hoort naar mij gij eilanden. Dat zijn dus de landen helemaal ver van Jeruzalem, aan de zee helemaal, kustlanden. En luister toe gij volken van verre, dat zijn dan uiteraard de volken die in die verre landen wonen. En later in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, wordt op dit soort uitdrukkingen teruggekomen, want dan blijkt dat juist van de eilanden der zee, dat wil zeggen van die kustlanden, die landers die ver weg liggen aan de zee, dat juist daar vandaan Israël terugverzameld zal worden. Dat is nog steeds toekomst. Maar ook dat daar vandaan de gemeente verzameld wordt. Want de gedachte is dat zij die verre zijn, volken van verre staat hier, dat zij die verre zijn nabij gebracht zullen worden. Zij die van nature heidenen zijn, zullen deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Deze woorden die ik nou uitspreek, die vindt u letterlijk zo in Efeze 2, waar staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij die eertijds verre waart, nu nabij gebracht zijt in Christus. En de gedachte is dan dat wij die heidenen waren van nature, door geloof in de Heer Jezus, toch een burgerschap hebben ontvangen in Israël eigenlijk, in Jeruzalem eigenlijk, al moet er meteen bijgezegd worden dat Israël en dat Jeruzalem dan toch wat hoger gevonden wordt dan hier beneden op aarde. Maar dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Maar de gedachte is dat de heidenen zijn degene die verre wonen en andersom. Zij die van verre zijn, zijn heidenen. En de stem die hier roept, die zegt, hoort naar mij, gij eilanden, en luistert, gij volken van verre. Dat wil zeggen dat de boodschap die hier komt, die hier volgt, een boodschap is die niet alleen bestemd is voor Jeruzalem of voor de Joden of voor Israël, maar die zelfs bestemd is voor alle heidenen. Niet alleen zij die dichtbij zijn, maar ook zij die verre zijn, dienen die boodschap te horen. En als ze het niet horen, dan gaan de boodschappers uit. Weet u wel, met van die lieflijke voeten. Dat zijn, die lui zijn dat, hè? Zoek uit Jesaja 40 of zo. Hoe lieflijk zijn de voeten? Nee, dat is niet Jesaja 40, maar daar wordt wel over die dingen gesproken. Maar hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen, die de blijde boodschap doen horen, die het evangelie brengen, uiteraard. Die brengen dat vanuit Jeruzalem tot aan de einden der aarde. Dat is precies dezelfde gedachte. Beginnend in het midden, in het centrum, daar begint altijd alles, in het centrum. Begint in het midden, in Jeruzalem, en van daaruit wordt het uitgezonden naar de einden der aarde. En waar de aarde ophoudt, begint de zee. Zo is dat. Nou, goed, terug naar vers 1 dan. Er staat, hoort naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen. Van de buik af, wie is nou degene die spreekt? De Heere heeft mij geroepen. Ja, het zijn de woorden van Jesaja natuurlijk, dat is duidelijk. Maar dieper zijn het de woorden van de heiland zelf natuurlijk, van de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus die spreekt en zegt, De Heere, Jehovah dus, heeft mij geroepen van de buik af. En nog een keer, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Dat is hetzelfde als mij geroepen. Dan wordt de naam geroepen of naam uitgesproken of naam gemeld. De gedachte daarbij is dat de Heere Jezus inderdaad vanaf zijn geboorte, misschien zelfs verder terug, maar dat doet niet zoveel te zaken natuurlijk, maar dat hij van de moeders buik af geroepen was om iets te doen, om dat te doen wat in de volgende verse namelijk vermeld staat. Er is niemand, er is geen mens die zulke dingen zou kunnen zeggen, behalve de Heer Jezus, want daarvan weten we dat hij speciaal verwekt werd met dat doel, om Gods werk te volbrengen. Een werk wat een gewoon mens niet zou kunnen uitvoeren, zodat er een ander, een speciale nodig was, die wel in staat was om te doen wat noodzakelijk was. En die mens, dat is inderdaad de laatste mens, de tweede Adam, of hoe je maar heten mag. Dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. Die inderdaad geworden is in de volheid des tijds, zegt Galaten 4, geworden uit een vrouw, zeker, en geworden onder de wet, opdat hij een heleboel dingen zou doen, maar een van de dingen was dan opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is dan zoals het verhaal verder gaat in Galaten 4. Maar ook in het Oude Testament zijn vele schriftplaatsen te vinden waar we woorden vinden van deze strekking. Namelijk dat de Messias van moeders ingewand of van moeders buik af geroepen was om Gods wil te doen. Het is al zo sterk dat wij in de Hebreeënbrief, ik doe maar net of u dat allemaal uitgebreid bekend is, dat wij in de Hebreeënbrief lezen over de Heer Jezus, dat hij speciaal gekomen is om Gods wil te doen. En dat in de boeken van het Oude Testament reeds van hem geschreven was. Dat staat namelijk in Hebreeën 10, waarin vers 8 gezegd wordt dat God geen belang had bij de offers zoals die onder het oude verbond gebracht werden. Dat wil zeggen, die offers konden niemand reinigen, konden geen verzoening of verlossing tot stand brengen. Het werkte niet. En dat wordt hier ook vastgesteld in Hebreeën 10 vers 8. En dan staat er in vers 9. Toen sprak hij, en die hij is dan de Zoon, de Heer Jezus Christus, toen sprak hij: zie ik kom om uw wil te doen, o God. Zie ik kom. Niet de offers uit het voorgaande vers, maar de Heer Jezus zou zijn eenmalige offer brengen, waardoor voor altijd verzoening tot stand zou komen. En dat is waarover gesproken wordt. Zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dat staat in vers 9, maar het stond natuurlijk ook al in vers 6 en 7, want in vers 6 staat ook: brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, en die ik is dan de Heer Jezus uiteraard, toen sprak ik: zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En dat is een komen vanuit de hemel zelf uiteraard naar de aarde, komen namelijk in gelijkheid des zondigen vleeses, want zo zijn de uitdrukkingen dan ook in de Hebreeënbrief. Hij kwam om, net als wij, vlees en bloed deelachtig te worden. Hij kwam dus uit de hemel in vernedering naar de aarde om hier op aarde Gods wil te volbrengen. Een werk wat niemand en niets anders kon volbrengen. En dat is wat hier vastgesteld wordt. En dat is waar de hele Bijbel dan ook eigenlijk over spreekt. Want ik nam dit nou even uit Hebreeën 10. Maar eigenlijk is dat ook weer aangehaald uit het Oude Testament, uit de Psalmen enzovoort. We vinden dat de hele Bijbel door terug. Die gedachte dat er iemand nodig was om Gods werk tot verlossing van de wereld, tot redding van de wereld, te volbrengen. En we worden geconfronteerd met de eerste Adam in Genesis 1 al. Een man waarvan wij het een en ander lezen, maar waarvan in ieder geval duidelijk is dat hij niet in staat was te doen wat God wilde dat er gebeuren zou. En achteraf blijkt dan ook dat God een heel andere man, een heel andere mens in gedachten had dan deze Adam. God dacht aan de laatste Adam van wie de eerste een type is. Later wordt het ook gezegd in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat schriftplaatsen zo. Dan kunt u dat altijd nog voor uzelf nakijken. Maar in Romeinen 5 bijvoorbeeld, waar uitdrukkelijk staat dat de eerste Adam een voorbeeld was desgenen die komen zou. Hij is een voorbeeld, een type, een voorafschaduwing van de laatste Adam, de echte, dus dat wil zeggen de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat het om. In de hele Bijbel door vinden we dat terug. En hier in Jesaja 49 vinden we het ook. Net als in de Psalm en in Hebreeën. De Heer Jezus spreekt en zegt: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zo lezen wij uit dezelfde mond. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. De naam namelijk van de Heer Jezus. En er staat er in vers 2, en hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Niet zo prettig als je erbij nadenkt. Een mond als een scherp zwaard. Ik zal maar iemand tegen je zeggen dat je een scherpe mond hebt of een scherpe tong. Dat bedoelen ze nooit goed hoor. Het wordt altijd lelijk uitgelegd, maar van de Heer Jezus staat het. Niet alleen hier, tot in het laatste Bijbelboek aan toe wordt er gezegd dat een tweesnijdend zwaard uit zijn mond uitgaat. Dus niet twijfelachtig wie dat is daar, in Openbaring, maar het is precies dezelfde als deze hier in Jesaja 49 vers 2. Het heeft er niet zoveel mee te maken, maar het is opmerkelijk overigens dat Jesaja en Johannes en het Johannes Evangelie en dus ook de Openbaring van Johannes boeken zijn die allemaal naast elkaar horen en die op dezelfde wijze over dezelfde dingen spreken. Hoewel ze leefden met een verschil van een jaartje of 700, 800, zo'n beetje in die buurt. Ik weet het niet precies natuurlijk, maar goed. Hè? Maar dat is toch wel wat. Maar we vinden het vervolg van de geschiedenis van Jesaja ook inderdaad in het Nieuwe Testament terug. Nou, hoe dat ook zij, de staat heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Dat betekent uiteraard dat het woord wat hij zou spreken inderdaad was als een scherp zwaard. Dat is ook precies wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt, want het zwaard is namelijk in de geestelijke betekenis een beeld van het woord van God. Hè? Het zwaard, denk je maar aan Efeze 6... Het zwaard des geestes staat aan het welk is. Ik zit er gewoon achter wat het is. Typologie is soms helemaal niet moeilijk. Een scherp zwaard, het welk is Gods woord. Dat snijdt inderdaad, ja. Het maakt scheiding bovendien ook. Dat is Hebreeën 4, waar het ook staat. Waar ook over, waar staat het Gods woord is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt zelfs van één, bijvoorbeeld, er staan een paar meer dingen, maar het maakt onderscheid. Het snijdt van één ziel en geest. Waarom dat nodig is, dat moet ook eigenlijk duidelijk zijn. Want ziel staat voor al het leven van de oude schepping en geest staat voor het leven van de nieuwe schepping. En dat daar onderscheid tussen bestaat, dat is precies in diezelfde Hebreeënbrief aan de orde, omdat daar ook het onderscheid gemaakt wordt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar het onderscheid tussen oude verbond en nieuwe verbond is hetzelfde als het onderscheid tussen oude schepping en nieuwe schepping. Het is een onderscheid, een scheiding dus, die gemaakt wordt inderdaad door het woord van God. Trouwens, overal waar het woord van God gepredikt wordt, gesproken wordt, de mond uitgaat, zal ik maar zeggen, daar ontstaat scheiding. God sprak tot Abraham. En Abraham geloofde dat woord wat God sprak en wat gebeurde er? Hij ging uit zijn land en uit zijn maatschap enzovoorts. Bescheiding. En de Heer sprak tot Israël en vertrouwde Israël de woorden Gods toe. En wat er gebeurde was dat Israël uitging uit Egypte. En daar waar het neigt om terug te keren naar Egypte of naar enig ander volk of daar verbonden mee probeerde te sluiten, daar gebeurde dat doordat men het woord Gods weer verwierp. Het woord Gods maakt scheiding, dat is tot vandaag aan de dag nog zo. Gelukkig wel, want door hetzelfde woord van God worden wij wedergeboren door een levende hoop. En door hetzelfde woord van God worden wij getrokken uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld en geplaatst in het licht van de toekomende eeuw. Zie, Gods woord maakt scheiding. Bovendien, dus dan ligt dat zeer voor de hand, want op het moment dat het evangelie gepredikt wordt, en laat ik zeggen dan, op het moment dat het evangelie goed gepredikt wordt, want dat bedoel ik uiteraard, dan is meteen, gaat het meteen gepaard met de oproep om te komen tot die Heer, over wie die blijde boodschap spreekt. En als men dat doet, maakt dat scheiding. Sommige mensen komen tot de Heer en kunnen daar niet eens meer naar huis. En dat is niet omdat de laatste bus weg is, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze zijn dan thuis gewoon niet meer welkom. Dat kan gebeuren. Gods woord maakt scheiding. Het is een zwaard. Dat is ook wat hier staat. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En er staat bovendien, onder de schaduw zijner hand. Dat wil zeggen, onder die bescherming, hè, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Dat wil zeggen dat God zelf de beschermer was, de bedekker, de overschaduwer, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. Waarom? Wel, omdat God zelf die Jezus, die Heer, gezonden had om zijn werk te volbrengen. En er werd nauwkeurig op toegezien dat dat gebeurde. Er staat dan ook in een geweldig mooi beeld, in de rest van vers 2, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Die pijl, die zuivere pijl, alweer een wapen, een scherp wapen zelfs. Die pijl is uiteraard een type van de Heer Jezus. Het geheime wapen, zoals ik er straks al zei. Verborgen in de pijlkoker, maar uiterst doeltreffend. Een zuivere pijl staat er. Andere vertalingen zeggen het is een gepolijste, een opgepoetste pijl. Maar de algemene gedachte is gewoon dat die pijl heel nauwkeurig is afgewerkt. Het is niet zomaar één, maar één die heel nauwkeurig geconstrueerd is, opdat die pijl ook daadwerkelijk zijn doel zou treffen. Er mag geen afwijking in zitten. Een zuivere pijl. Speciaal voor de scherpschutter. Zie, en dat is wat hier gezegd wordt dus, namelijk dat de Heer inderdaad zo'n pijl is die ook daadwerkelijk doel zou treffen. Het geheime wapen wat God verborgen heeft in zijn pijlkoker. Feitelijk is het zo dat in deze dagen van Jesaja die pijl ook inderdaad nog verborgen was. Die was nog niet geopenbaard. De Heer Jezus was in de eerste plaats zelf nog niet verschenen, maar in de tweede plaats ook de profetieën over de Heer Jezus waren toch beperkt. Dat wil zeggen, daarin werd lang niet alles openlijk gezegd wat er te zeggen zou zijn. Anders gezegd nog, later in het Nieuwe Testament, daar wordt pas na de opstanding van Christus uitgebreid en gedetailleerd gesproken over het verzoeningswerk van de Heer Jezus, zijn dood, zijn lijden en sterven uiteraard, zijn dood en zijn opstanding en daarmee vervolgens ook zijn hemelvaart en de consequenties daarvan. Maar het zijn dingen die in het Oude Testament, om redenen die we eerder wel eens besproken hebben, verborgen moesten blijven. Het was niet de bedoeling dat iedereen dat zou weten. En zo bleef inderdaad de Heer verborgen, de Heer Jezus, niet alleen zelf, maar ook de profetieën omtrent hem bleven min of meer verborgen in de pijlkoker Gods. En waar het woord van God betreft, daar vinden we de Heer verborgen inderdaad in deze oud-testamentische profetieën. Ook hier trouwens, want in het volgende vers staat, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En dat is precies een van de manieren waarop de profetieën over de Heer Jezus verborgen werden. Want er staat dat deze knecht, deze zuivere pijl, die van moeders ingewand af geroepen was, dat die Israël heet. In vers 3 staat dat, hè? Er staat, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël. En diegenen die zich laten aanduiden als Israël, ook vandaag in onze dagen, beweren dan ook dat deze profetie niet gaat over Jezus van Nazareth, maar over het Joodse volk. Of wat in het algemeen, over het volk Israël. Maar het is niet zo. We hebben niet in de gaten dat hier van verberging sprake is. Wij kunnen dat wel in de gaten hebben, daar hebben we echt het Nieuwe Testament niet voor nodig. Wat daarvoor nodig is, is onderzoek van de schriften. En ik denk altijd dat je het woord letterlijk moet nemen. De Heer zei onderzoek de schriften. En ik denk, ik heb altijd gedacht dat het betekent zoek eronder. Nee, tussen de regels door zeggen anderen dan. Maar zoek, er is iets mee. Onderzoeken wil zeggen dat je even wat beter moet kijken. Hè? Zoek er eens onder. Dat kun je ook letterlijk doen. Dat heb ik ook gedaan trouwens. Want die knecht Israël uit vers 3, die daar spreekt, tot hem was gezegd dat hij Israël zou verzamelen, maar Israël zou zich niet laten verzamelen. Maar als degene tot wie gesproken wordt zelf Israël is en hij moet Israël verzamelen, dan klopt er ergens iets niet. Dan is de vraag, wie van de twee is nou Israël? Degene die verzamelt of degene die verzameld moet worden? Ja, alle twee, want anders kon het zo niet gebruikt worden. Maar er moet toch ook een verschil tussen bestaan. Het is niet volstrekt hetzelfde. En dat het niet hetzelfde is, blijkt dus uit het verband van wat hier staat. Dat is lezen, dat is bijbelstudie. En dan blijkt dat het Israël wat verzameld zou worden. Dus uiteraard bestaat uiteraard het meer dan één. Dat is uiteraard het volk Israël als zodanig. Daar hebben we het zo over, want er staat in vers 5. En die ene Israël uit vers 3, die knecht, gij zijt mijn knecht Israël, dat is toch heus de Heer Jezus die hier met de naam van Israël wordt aangeduid. Waarom ook niet? Bovendien, als u het echt problematisch vindt, dan lossen we dat gewoon op door de naam Israël te vertalen. Een van de problemen van de vertalers is altijd, zullen wij iets opvatten als een woord of als een eigen naam? Zullen we het vertalen of niet? Want je kunt het ook vertalen, je kunt ook zeggen, gij zijt mijn knecht, de heerser met God, door welke ik verheerlijk zal worden. Want Israël betekent heerser met God, of strijder met God, maar het komt hetzelfde neer. En dat die uitdrukking Israël dus van toepassing is op de Heer Jezus, ja, dat kan niemand ontkennen. Als ik u gevraagd had, noem maar eens één, die ooit gestreden heeft met God. De strijder Gods. Dan had u Jacob gezegd, dan ben je er ook, Israël natuurlijk. Nou, ik zou gezegd hebben de Heer Jezus hoor. Als de strijd gestreden moest worden, een strijd niet tegen God, maar een strijd samen met God, hè, dan zou het de strijd geweest zijn van de Heer Jezus zelf. En als ik had ook kunnen vragen, maar noem nou eens een knecht. Er staat, gij zijt mijn knecht Israël. Maar noem nou eens een knecht des Heren. Dan zegt u toch gewoon, de Heer Jezus. Ja. En er zijn per slotverrekening vele namen die de Heer Jezus draagt. Ik heb het nooit zelf nageteld, want het is me veel te veel werk, echt waar. Maar ik heb het mis laten vertellen dat er in de Bijbel zelf sowieso meer dan 70 namen en titels van de Heer Jezus voorkomen. En eerlijk gezegd, ik denk dat het aan de lage kant geschat is. Het hangt er maar vanaf wat je allemaal erbij telt natuurlijk. Hè? Maar er zijn zoveel namen voor de Heer Jezus, dit is er één van, Israël. Mijn knecht, Israël. En bovendien, die ene, namelijk de Heer Jezus zelf, is immers de koning, de verlosser, de koning van Israël. En dat betekent dat hij toch, laat ik het dan heel eenvoudig zeggen, dat hij dan toch op zijn minst de vertegenwoordiger is van heel het volk. Hij is de personificatie van dat volk. Hij is dus Israël. Dat is de functie van een koning, dat hij namelijk het volk vertegenwoordigt. In Nederland kan dat niet, dat weet u waarschijnlijk. In België doen ze dat wel. Hè? De koning van België, die vertegenwoordigt de Belgen. Dat, zo heet hij dus ook. De koning der Belgen heet hij. Dat wist u toch? Ja. In Nederland gaat dat niet, want je weet natuurlijk dat Nederlanders niet door één man vertegenwoordigd kunnen worden. Daar zijn ze veel te verschillend voor. Dus onze arme koningin is koningin der Nederlanden. Want, hè, dat is zo. Zit u me raar aan te kijken. Dat is zo. Koningin der Nederlanden. Niet der Nederlanders. Er schijnt niemand wat over te vertellen te hebben. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar de grondgedachte is dat de koning, of koningin dan in dit geval, maar dat de koning inderdaad het hele volk vertegenwoordigt en dus de naam van het volk draagt. En dat is hier met de Heer Jezus ook zo. De naam van Israël. Maar hij draagt de naam van het volk en is daarom ook verantwoordelijk voor het volk. En aangezien het volk verstrooid is, is hij dus degene die dat volk zou moeten verzamelen. En dat is het verband tussen die beide versen, vers 3 en vers 5. In vers 3 wordt tot de Heer gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En in vers 5 wordt gezegd hoe die verheerlijking dan zou moeten plaatsvinden, namelijk doordat Israël, het volk, verzameld zal worden. En dan hebben we twee dingen tegelijk. Ik vind het altijd lastig om dat te bespreken zo. Maar het zijn twee dingen tegelijk. Als ik nu vraag, wat zou de Heer Jezus moeten komen doen? Wat was zijn zending dan? Waartoe was hij van moederslijf aan geroepen? Dat is het eerste antwoord. Dat is het belangrijkste antwoord ook. Om God te verheerlijken. Dat staat er. Dat is ook het eerste wat er staat. Er staat, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Als God spreekt over zijn zoon, de Heer Jezus, zeg ik, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Dat betekent in de eerste plaats dat de Heer Jezus God zou verheerlijken. En in de tweede plaats betekent het natuurlijk dat Israël als volk ook geroepen is om God te verheerlijken. Uiteraard, maar daar gaat het meteen hier niet over hoor. Het gaat erom dat de roeping van de Heer Jezus was dat hij kwam om Gods wil te doen. En als Gods wil uitgevoerd wordt, betekent het dat God daardoor verheerlijkt wordt. is een belangrijke waarheid. Ik heb altijd moeite om het netjes onder woorden te brengen. Maar men denkt dikwijls dat het werk van de Heer Jezus tot doel had de verlossing van de zondaar. Dat wil zeggen dat ik dan denk dat het werk van de Heer Jezus was dat hij mij zou verlossen. Nou, is het wel zo, dat heeft hij gedaan. Maar te denken dat dat zijn specifieke opdracht was, dat is een schromelijke onderschatting van het werk wat de Heer zou komen doen. De Heer kwam niet om ons te dienen in de eerste plaats. Hij heeft ons gediend, dat is waar. Of zullen we zeggen, wij waren ermee gediend met het werk wat hij kwam doen. Maar zijn doelstelling was zeker niet in de eerste plaats de verlossing van de zondaar. Dat was namelijk niet het doel, maar het was een van de middelen om het gestelde doel te bereiken. Want het doel was niet de verlossing van de zondaar, het doel was de verheerlijking van God zelf. De verheerlijking namelijk van de schepper, wiens schepping gevallen was. Wiens schepping hem ontnomen was, die in de macht van de zonde terechtgekomen was, enzovoorts. De redding van de schepping is er niet ter wille van de schepping, hoewel de schepping er baat bij heeft. Er zijn altijd mensen die het verkeerd begrijpen, daar kan ik ook niks aan doen. Hè? Dan heb ik liever dat je het vergeet en dat je het verkeerd begrijpt, maar goed. Hè? Maar het werk van de Heer was niet in de eerste plaats de redding van de schepping. Het werk was de redding van de schepping tot heerlijkheid van God, opdat de schepper daarmee verheerlijkt zou worden. Daar gaat het om. Ik heb het al vaker gezegd. Natuurlijk, de schepping was gevallen, was in de macht van de zonde terechtgekomen enzovoorts. En God is in staat als schepper om ook inderdaad een nieuwe schepping te maken. Dus, wat zouden wij zeggen? Wij mensen, wij zouden zeggen, nou, als die oude niet goed is, dan gooi hem toch weg, dan maak je toch een nieuwe. Hè? Huh? Why not? Waarom niet? Nee, waarom niet? Omdat iets wat wij gemaakt hebben, wat daarna niet meer deugt en wat we dan weggooien, hè, dat is een nederlaag voor ons. Dat is een mislukking. En als Gods schepping in zonde valt en hij gooit hem daarna gewoon weg, is dat een mislukking. Een ontwijding, een verlies aan heerlijkheid dus van de schepper. Daarom gebeurt dat zo niet. Nou, het gebeurt wel, maar niet zo, hè. Het gebeurt zo niet. Wat er gebeurt is namelijk dat die oude gevallen wereld met God verzoend wordt. En dat niet alleen, maar dat uit diezelfde gevallen wereld bovendien ook nog een nieuwe schepping gemaakt wordt die heerlijker is dan de oude ooit geweest is. En dat is wat God doet. Wij verwachten ook niet het herstel van de Hof van Eden. Stel je voor dat er weer zo'n slang in die boom hangt. He? Wij verwachten niet het herstel van de Hof van Eden. Wij verwachten dat wel, maar wij verwachten meer dan dat. Want heus, er zijn schriftplaatsen, ook hier, zelfs ook hier in Jesaja trouwens, die spreken over dat Israël gemaakt zal worden als Hof van Eden enzovoorts, als Gods Hof. Zeker wel. Maar wij verwachten meer dan dat. Wij verwachten namelijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, staat er dan in de vertaling, maar het betekent blijft. Waarin gerechtigheid blijft. Nooit meer uit weg gaat. Want dat is de betekenis van het Bijbelse begrip wonen. Was het de oude niet zo? Dan bleef het niet. Maar in de nieuwe blijft het wel. Wat er dus gebeurt is dat God zijn zoon zendt om verlossing tot stand te brengen. Maar niet ter wille van dat wat verlost wordt. Maar ter wille van degene die die wereld, die schepping was kwijtgeraakt. Zo zit dat. God doet een werk tot verheerlijking van hemzelf. Ik moet er meteen bij zeggen dat natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus zelf van die waarheid doordrongen was. Maar in de tweede plaats moet ik erbij zeggen dat ook wij van diezelfde waarheid dienen doordrongen te zijn. Dat het werk wat God doet is niet alleen de verlossing van de zondaar, dat is niet het einddoel. En daarna, want dat is de consequentie ervan, is het dus ook zo dat God niet in de eerste plaats belang heeft bij het leven, ik bedoel het praktische leven, van de gelovige. God is er niet voor de zondaar om die tot behoudenis te brengen. God is er net zo min om de behoudene, degene die wedergeboren is, een aangenaam leven te geven. Dat is net zo min waar. Want het werk wat God doet, is een werk tot verheerlijking van hemzelf. Niet de mens staat in Gods handelen centraal. De mens staat centraal in het handelen van de mens. De hele wereld denkt aan zichzelf. De hele wereld is met zichzelf bezig. Wat er gebeurt is dus dat God niet geïnteresseerd is in die mens zelf. God is geïnteresseerd in zijn belangen. In zijn heerlijkheid. En de bedoeling is dat de mens die van God afgevallen is, die deel uitmaakt van een gevallen wereld, dat die mens alsnog tot het inzicht komt dat het niet gaat om hem en niet om die wereld die je om zich heen ziet, maar dat het gaat om de heerlijkheid en dus de verheerlijking van de schepper. En als wij door genade komen tot de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk aanvaarden, dan zouden we daarbij eigenlijk meteen moeten leren, ik weet hoe moeilijk dat is, maar we zouden er meteen bij moeten leren dat wij tot hem gaan niet alleen opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen, hoewel wij dat ontvangen, maar we zouden moeten bedenken dat we tot hem komen opdat wij onze levens zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid en dus dat we onze leden zouden stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, oftewel opdat wij zouden leven tot heerlijkheid van God. En dat is wat de Bijbel leert. God heeft ons niet slechts verlost uit de duisternis en gezet in zijn licht. God heeft ons gezet in zijn licht opdat we in zijn licht zouden wandelen. God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hij heeft ons niet alleen verlost van het oude. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hij heeft onze gewetens gereinigd, zegt Hebreeën. Dat is mooi dan. Soms denk ik, want ik ben soms een beetje cynisch, dan denk ik, welke gelovige is dat ook alweer waar het over ging? Waar is die gelovige wiens geweten gereinigd is? Hier ook niet? Oh. Nou ja, dan heb ik niks gezegd, maar waar zijn die gelovigen wie geweten gereinigd is? Is het ook echt gebeurd? Nou goed, de Bijbel zegt dat het gebeurd is, dus daar houden we het maar op. Dat de gewetens gereinigd zijn van dode werken, maar het is niet het einddoel. Waarom is het gebeurd? Ja, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt onze gewetens van dode werken. Dat is de zin niet meer af. Hebreeën, waarom? Om de levende God te dienen, staat er, ja. Hij heeft onze gewetens gereinigd opdat wij de levende God zouden dienen. Maar met een belast geweten is dat onmogelijk. Met een belast geweten, een verontreinigd geweten, kunnen wij niet tot God naderen, laat staan hem dienen. Dus God reinigt onze gewetens, mooi, dan zijn wij daar af, dat is ook zo. Maar waar het om gaat is dat wij daarna de levende God zouden dienen. Dat we inderdaad dus 2 Korinthe 3 bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Om te leven tot heerlijkheid des vaders. Dat is de gedachte weer van Romeinen 6. Enzovoort. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen. En daar gaat het om. Dat het werk wat de Heer kwam doen, dat was een werk ook als voorbeeld voor ons. Want de Heer is ons enige echte hoge grote voorbeeld. Wel, dat werk was een werk tot heerlijkheid van zijn hemelse vader en zender. En dat staat niet alleen hier, maar dat wordt ook later aangehaald. Er staat hier: gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Gij zijt mijn knecht, strijder met God, de Heer Jezus dus, door welke ik verheerlijk zal worden. Het is diezelfde Heer die later tot zijn hemelse vader spreekt, als hij dit werk volbracht heeft, of althans bijna volbracht heeft. Hij spreekt dan namelijk in Johannes 17, in het bekende hoge priesterlijk gebed, en zegt tot zijn vader in de hemel, in vers 4 van Johannes 17, ik heb u verheerlijkt. Nou, daar ging het om. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En er staat er meteen achter, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hebt u dat? Vers 4 van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, .. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Niet, ik heb met uw hulp heb ik het werk volbracht wat ik dacht dat ik doen moest. Nee, ik heb volbracht of voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Volgende vraag. Wat was dat werk dan? Staat er toch voor? Staat gewoon hetzelfde vers? Zo'n lagere schoolwerk dit. Lezen en daarna vragen over het stukje. He? Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk. Wat was het werk dan? U verheerlijken op de aarde. God verheerlijken in een duistere wereld. U moet erbij bedenken dat heerlijkheid en licht synoniemen zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde. En als het dus staat, ik heb u verheerlijkt, betekent het, ik heb uw licht gebracht op de aarde. Klopt ook, want in Johannes is de Heer immers onder andere het licht der wereld. Hè? Ik heb uw heerlijkheid gebracht op de aarde. Ik heb uw licht gebracht in een duistere wereld. Ik heb uw woord gepredikt in een wereld die dat woord niet kende. Want in het begin was het woord, Johannes 1. En het woord is hier beneden gekomen, is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is allemaal ook Johannes dus. Hè? En dat is weer hetzelfde als Jesaja. De Heer Jezus was het woord Gods. Het tweesnijdend scherpe zwaard. Kortom, een scherp zwaard, namelijk zijn mond. Dat was het woord Gods. En dat, wat kwam dat woord Gods doen hier beneden? God verheerlijken. Dat is alles. Wat is onze taak als gelovigen? Wat verwacht God van ons? Ja, niet veel minder dan wat wij van onszelf verwachten overigens, hoor. Jawel. Ja, ik hoop niet dat ik het moet uitleggen, want dan ben ik nog een paar avonden bezig. Maar God verwacht van ons dat wij zijn heerlijkheid zoeken. Omdat hij door ons verheerlijk zal worden. Ik zal eens wat anders vertellen. Als de Bijbel zegt, als God zegt dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, dan betekent dat dat hij alle dingen doet medewerken tot verheerlijking van God. En niet tot verheerlijking van de gelovigen. Dat is toch het goede? De verheerlijking van God. We moeten het doel in het oog houden. Daar gaat het om. En God wordt verheerlijkt daar waar zijn woord geloofd en beleden en gepredikt en gehanteerd wordt in of door een zondig mens. De mens die van nature een zondaar is. Dat is waar God in verheerlijkt wordt. En zeg nou niet dat ik dat bedenk, want dat is precies zoals het was met de Heer Jezus. Ik heb het net niet willen lezen. Ik denk, dat is misschien te moeilijk, maar ik haal het nou toch maar aan. De psalmist zegt, maar het is de Heer Jezus, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, vanavond moet u goed opletten, hoor, dat u het goed begrijpt. In zonde, ik meen dat het psalm 51 is, als ik me goed herinner. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, zegt David. Maar het is de Heer Jezus die dat zegt. Dat is diezelfde moeder en diezelfde buik waarover gesproken werd in Jesaja 49, waar staat, hij heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft in mijn naam gemeld. Maar van diezelfde Heer staat, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. De gedachte is namelijk dat de Heer tot zondaar gemaakt werd, meteen bij zijn geboorte. Dat klopt ook, want het Nieuwe Testament zegt dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En zegt dat hij ons in alle dingen gelijk is geworden. Uitgenomen de zonde, maar vergis u nou niet, dat betekent dat hij in tegenstelling tot ons niet tot ongeloof kwam. Over die zonde gaat het daar, dat is in de Hebreeënbrief. Maar verder heeft hij, terwijl hij op aarde was, uw en mijn zonde gedragen. Ja, ja. Johannes de Doper wees op de Heer Jezus en zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen in de toekomst. Nee, dat zei hij niet. Precies. Dat zei hij dus niet. Hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat betekent, hij is bezig dat te doen. Hij zou niet het Lam Gods worden later. Hij was al het Lam Gods. En vanaf zijn geboorte werd hij ter slachting geleid om dan met Jesaja 53 te spreken. Daar was hij voor gekomen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij kwam en meteen, terwijl hij kwam, werd hij tot zondaar gemaakt. En droeg onze zonde en kwam in gelijkheid des zondige vlees enzovoorts. En in die situatie is hij in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij.
Ja.
Daarom kan hij ook medelijden hebben met de dwalenden en hoe dat allemaal maar heten mag. Precies wat in de Hebreeënbrief staat. Omdat hij als mens, net als u en ik, hier op aarde leefde met al zijn onzekerheden enzovoorts. Met de vraagtekens, met al die dingen die ons als mens ook overkomen. Nee, ik heb het niet over het dienen van de zonde. Dat is wat anders. Daar heb ik het niet over. Dat is ook niet het specifiek menselijk. Het specifiek menselijk is dat hij zich afvraagt, wat moet ik hier eigenlijk en hoe kom ik hier door? En mens die zijn onzekerheid heeft, niet weet hoe hij ermee aan moet enzovoorts. Dat was de Heer ook. En die zich onderworpen heeft aan de wil Gods en de weg gegaan is die hem voorgesteld was. Wat was dan zijn roeping? God verheerlijken. Op welke manier? Wel, dat is voor de verschillende gelovigen inderdaad verschillend. En voor de Heer Jezus was dat wat anders dan voor ons. En ik heb nog altijd het idee om te zeggen, gelukkig maar ook voor ons. Maar ik moet er niet aan denken dat wij echt diezelfde weg zouden moeten gaan. Helemaal precies. Dat hoeft juist niet. Maar de grondgedachte is wel overeenkomstig. Namelijk dat wij leven tot heerlijkheid des Vaders in onderworpenheid aan het woord van die Vader. En hoe dat er dan voor ieder van ons uitziet, ik kan het u echt niet vertellen, met de beste wil van de wereld niet. En u mag van me aannemen dat ik die beste wil van de wereld wel heb. Ik zou het ook wel graag willen weten namelijk. En u dus ook, maar ik kan u niet verder helpen. Maar één ding staat voorop, dat het gaat om de heerlijkheid Gods. En ik zou nog even verder moeten lezen in Johannes 17, waar de Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dus de Heer die meldt zich bij zijn Vader terug en zegt, het is gebeurd, ik ben klaar. Het was een beetje voorbarig, want de climax van het werk kwam eigenlijk nog. Maar ja, dit heet niet voor niks het hoge priesterlijk gebed. Het wordt gesproken alsof de Heer al uit de dood was opgestaan. Zover was het nog net niet. Maar er wordt wel gedaan alsof het al zo is. Daar gaat het om. Nou goed, dat kan ik nou niet verder uitleggen. Maar inmiddels is dat dus zo gebeurd. De Heer heeft het werk gedaan en hij meldt zich af bij zijn hemelse Vader. Eigenlijk zijn het woorden die de Heer zou spreken bij zijn aankomst in de hemel na zijn opstanding. Toen hij namelijk tot hoge priester werd aangesteld op grond van zijn opstanding, jawel. Hij meldt zich aan, hij zegt ik heb het werk gedaan. En wat denkt u wat er dan gebeuren gaat? Dan moet het betaald worden. Dan zal de werker, de dienstknecht, de knecht des heren, die zijn loon waardig is, want de arbeider is zijn loon waardig, u mag niet raden wie die arbeider is. Dus de Heer zelf natuurlijk. Ja, daar gaat de hele Bijbel over. De arbeider is zijn loon waardig. Dus de arbeider, de knecht, die meldt zich bij de Heer, bij zijn hemelse Vader, en zegt dus in vers 5, en nu? Let op dat nu, dat vind ik zo mooi. En nu? Het is zover. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want toen deze wereld kwam, was er een boel heerlijkheid zoek ineens. Ik ga er nou niet op in. Ik zou het graag doen, betekent dat, maar ik zeg dus dat ik het niet doe. He, er was een boel heerlijkheid zoek geraakt daar. Maar bij de dood en opstanding van Christus werd die heerlijkheid weer tot stand gebracht. Hij was op aarde gekomen om God op aarde te verheerlijken. En toen hij daarmee klaar was, meldde hij zich in de hemel en eiste zijn deel van die heerlijkheid op. Zijn eigen deel. Verheerlijk mij, Vader. En zo gaat dat. Dat is ook precies overigens, maar dan loop ik weer vooruit, de weg van de gelovige. Voor zover hij op aarde God verheerlijkt heeft in zijn leven, voor zover zal hij ook in de hemel in de toekomst aanspraak kunnen maken op heerlijkheid. Precies zo. Naarmate hij, ik zal het nog een keer zeggen, naarmate hij God verheerlijkt heeft in zijn leven, zal hij in de toekomst aanspraak kunnen maken op diezelfde heerlijkheid Gods. En dat is waarin wij roemen, want wij roemen in de... Wie bedoel ik? Ja, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, wij roemen omdat wij verwachten, dat is hoop, wij roemen omdat wij verwachten dat wij deel krijgen in de toekomst aan die heerlijkheid Gods. Diezelfde heerlijkheid Gods die tot stand kwam door het werk van de Heer Jezus, diezelfde heerlijkheid Gods die ook in onze levens gestalte kreeg, want we hebben toch geleefd tot de heerlijkheid Gods. Nou, een deel daarvan zullen de gelovigen ontvangen en het grootste gedeelte is natuurlijk dat deel wat de Heer Jezus zelf zal ontvangen. Heerlijkheid Gods. Daar was je voor gekomen om het tot stand te brengen. En van wat tot stand gebracht wordt, krijgt de arbeider altijd het eerste deel. Nou, de Heer maakt een aanspraak op. Maar nou terug naar Jesaja 49. Want daar staat: Gij zijt mijn knecht, door welke ik verheerlijkt zal worden. En dan vers 4, dan spreekt de Heer Jezus weer zelf en zegt: Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Hier zegt de Heer dat zijn arbeid mislukt is. Toch? Hij zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. En nog een keer hetzelfde. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Zo, dat betekent, ik heb weliswaar hard gewerkt. Nog sterker, ik heb precies gedaan wat ik moest doen. Ik heb de opdracht uitgevoerd. En voor de Heer Jezus geldt dat. Want van de Heer Jezus staat, al wat hij deed, deed hij omdat hij de Vader had zien doen. En al wat hij sprak, waren de woorden van zijn Vader. Hij heeft dus gedaan wat hij moest doen, niet meer en niet minder. Vooral niet minder, maar niet meer ook hoor, dat valt me ook elke keer op, niet meer ook. Soms denk ik wel eens, als ik de geschiedenissen lees in de evangelie, dan denk ik, had de Heer maar even wat meer gezegd. Had hij dat nou niet duidelijker kunnen zeggen? Ja, waarschijnlijk wel, maar dat was niet de bedoeling. Had maar te zeggen wat er gezegd moest worden, meer niet en ook niet minder. Ik wou dat ik dat zo precies wist. Wat je wel en wat je niet moet zeggen. Hè? Dat is waar, dat is heel moeilijk. Maar de Heer zei niet meer en ook niet minder. Maar zegt hij, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb wel gewerkt. Ik heb mijn kracht ook gebruikt, maar ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. En er staat dus in het eerste deel van vers 4, ik heb wel gewerkt. Het heeft wel geen resultaat opgeleverd, maar ik heb wel gewerkt. En omdat ik gewerkt heb, maak ik wel aanspraak op loon. Ja, daar staat er ook, want er staat gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en het recht van de arbeider is uiteraard zijn loon. Dat staat er ook gewoon achter hoor. Mijn recht is bij de Heere, oftewel mijn werkloon is bij mijn God. En aangezien de Heere God is, is recht dus mijn werkloon. Hebt u dat? Even oefeningen in parallelisme, hè? Dat staat onder elkaar. Mijn recht is bij de Heere, oftewel mijn werkloon is bij mijn God. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. Dus de Heer zegt, ik heb gewerkt, het heeft wel geen resultaat opgeleverd, maar ik heb gewerkt en ik krijg dus loon. Waarna de volgende vraag is, want ik geef nog maar even geen commentaar, we gaan eerst maar even verder, naar vers 5. De volgende vraag is dan, wat was dan dat werk precies? Het doel weten we, dat was de verheerlijking van God. Maar wat moest er dan precies gebeuren? Wat was de opdracht? Wat stond er in het werkbriefje, bij wijze van spreken dan? Nou, lezen we maar even wat er staat. Er staat in vers 5. Nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dus wat moest de Heere Jezus doen? Jacob, oftewel Israël, tot God brengen. Er staat erachter, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Klinkt een beetje, eigenlijk een beetje pathetisch heet zoiets. Zielig in gewoon Nederlands. Zo, ja, nou moet ik wel Jacob moet ik verzamelen. Dus een handje zo, weet je wel zo. Dan moet ik wel Jacob verzamelen, maar dan komt niks van terecht. Israël laat zich niet, ja, datzelfde, Jacob en Israël, dat is synoniem, hè. Israël zal zich niet verzamelen laten. Ik ben wel gestuurd om het te doen, maar hoe moest het namelijk gebeuren, dat verzamelen van Israël? Daar staat talloze malen in hetzelfde Jesaja en in vele andere profetieën vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk. Hoe gaat het gebeuren? Gewoon doordat God zou spreken, het woord God zou gesproken worden en het volk God zou naar de stem van hun God luisteren en dus toestromen, verzameld worden. God spreekt, zullen we het andere beeld nemen, dat van de herder. Die spreekt, de schapen kennen zijn stem en ze verzamelen zich tot de herder. Of nog een ander beeld, de bezuin wordt geblazen in Hebron of zo. Maar het had ook Jeruzalem kunnen zijn. Sichem trouwens had het ook gekund. Er wordt de bezuin geblazen en dat betekent dat er iemand koning wordt. Dat betekent het. De bezuin wordt geblazen, dat wil zeggen dat er wordt iemand koning. Ja, Dat is makkelijk, want een bazuin is een hoorn en een hoorn is een koning. En als de bazuin klinkt, dan betekent dat de koning spreekt en roept. Dus wordt er iemand koning. Er staat er ook, blaas de bazuin te Sion. Dat betekent dat de Heer Jezus koning wordt. En bij de andere keer zeggen ze, als de bazuin klinkt, dan is Absalom koning. Of Abimelech, maar andere figuren. Maar dat is het. De bazuin klinkt, de stem klinkt. En dan moet het volk verzamelen op het geluid van de bazuin. Nou, die bazuin heeft geklonken. Ja, het voelt me wat te veel om het echt uit te leggen. Want eigenlijk, die bazuin, die zou klinken. Dat is de Heer Jezus zelf. Ik zal het een andere keer, zal ik het wel eens uitleggen. De vraag die maar, zal ik het wel eens uitleggen. De bazuin die zou klinken, is eigenlijk gewoon de Heer Jezus zelf die zou spreken. Maar goed, dat even terzijde. Maar dan zou het volk moeten verzamelen op zijn stem. Maar de Heer heeft gesproken in het verleden. Ja. Maar er kwam niemand. Nou ja, Johannes 1, er waren wel even. Johannes 1, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Het woord is wel vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Maar er heeft niemand naar geluisterd. Niemand? Nou ja, de wereld niet, het zijne ook niet, maar enkelingen wel. U dus, denk ik, en ik. Want zoveel hem aangenomen hebben, dat waren er niet zoveel overigens, maar degene die hem aangenomen hebben, heeft hij mag gegeven kinderen gods te worden. Zo staat het dan in Johannes 1. Hè? Maar het zijne, namelijk Israël, werd niet verzameld. Integendeel, want het zwaard snijdt aan twee kanten. Het woord God snijdt aan twee kanten. Er werd gepredikt, maar Israël werd niet verzameld, want men luisterde niet naar zijn woord. En het resultaat is dat er in plaats van verzameld te worden, werd het nog erger verstrooid dan ooit tevoren. Vroeger was het in Assyrische ballingschap, of later dan wat het Jodendom betreft, in Babylonische ballingschap, Medo-Persische ballingschap, en maar keren daar min of meer uit terug. Maar tegenwoordig is het verstrooid onder alle volkeren. Daarna, na de eerste komst van Christus, in het begin van onze jaartelling, het jaar 70, en de jaren daar voorafgaand uiteraard ook, werd het Jodendom verstrooid over de hele wereld. En officieel is dat nog steeds zo. Ja, in de praktijk ook hoor. Het is nog steeds zo. Erger verstrooid. Het is niet verzameld. Het werk werd wel gedaan, maar het is niet gebeurd. Nou, hoe moet dat nu aflopen? Nou, we hebben nog een kwartier om dat te vertellen. Dus, ja. Kijk, wat er staat is. Vers 5. Nu zegt de Heere die mij van zich van moeders buik, van buik af tot de knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een wederbrenger zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik. Nou wat? Ja, nochtans zal ik mijn loon ontvangen. Maar dat stond dan in vers 4. Maar wat in vers 4 heet. Mijn recht of mijn werkloon is bij mijn God, heet in vers 5. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. En als u nu de moeite neemt om vers 4 en vers 5 met elkaar te vergelijken, zult u zien dat in beide versen heel verschillende woorden staan, maar hetzelfde verhaal. Namelijk, vers 4 zegt, ik heb tevergeefs gearbeid, maar mijn recht is bij de Heren, ik krijg toch werkloon. En vers 5 zegt, ik heb Jacob wel niet kunnen verzamelen, maar nochtans zal ik verheerlijkt worden. Heb je dat? Die twee versen zo naast elkaar? Dat is de volgende vraag. Wat is dan dat werkloon wat de Heer zou ontvangen? Dat is het goede antwoord, ja. De heerlijkheid die hij zou krijgen. Het werkloon aan het eind van vers 4 is dus de heerlijkheid aan het einde van vers 5. Het is trouwens ook de sterkte aan het einde van vers 5. Heerlijkheid en sterkte, namelijk, ik zal verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Hij zal dus heerlijkheid en sterkte ontvangen, maar tel dat maar bij elkaar op. Dat is gewoon sterke heerlijkheid. En als heerlijkheid licht is, is het dus sterk licht. Dus te hopen dat de ogen er tegen kunnen. Maar goed, dat even, nee, dat meen ik overdrachtelijk en heel serieus, ja. Nou, waar het om gaat is dus dat volgens het eind van vers 4 het werkloon de heerlijkheid is van het einde van vers 5. Precies die heerlijkheid die de Heer noemde in Johannes 17. Zodat je maar beziet dat de Heer kennelijk ook Jesaja 49 kende. Nou, alle hoofdstukken zal hij gekend hebben. Maar goed. Maar nou nog een andere vraag. Nog een keer de vraag. Maar wat is het werkloon van de Heer Jezus eigenlijk? Wat is eigenlijk zijn heerlijkheid? Wat is eigenlijk de sterkte van de Heer Jezus? En dan is het antwoord... Volgende vers. Volgende vers. Gewoon doorlezen. Komen de antwoorden. Kijk, vers 4 zegt werkloon. En we zeggen, wat is werkloon? En dan zegt vers 5, dat is heerlijkheid. En dan zeggen we weer, ja, maar wat is dat nou eigenlijk concreet? Dan zeg ik, volgende vers, vers 6. Namelijk, verder zeide hij... God spreekt over zijn zoon, de Heer Jezus. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij, knecht, zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zou dat wel moeten doen, Israël verzamelen. Maar er staat bij, het is te gering. Dat wil zeggen, er was meer aan de hand dan alleen het verzamelen van Israël. Wat de bedoeling was, was... De heerlijkheid Gods. God zou verheerlijkt worden. En de opdracht, de concrete opdracht daartoe kreeg je mee. En die luidde, verzamel Israël. Maar nadat gebleken is dat het niet lukte. En het werk wel verricht was. Zei God tegen zijnzelfde knecht, die ook zijn zoon was overigens. Hij zei, ja, maar wat je niet wist, dat weet ik wel. Ik heb je wel gezonden met een opdracht om Israël te verzamelen. Maar er was meer, want het verzamelen van Israël is te gering. De opdracht was feitelijk groter. De opdracht is namelijk niet alleen het verzamelen van Israël, maar ik heb u ook gegeven, de rest van het vers, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, ik zei het toch, licht, heerlijkheid, licht, ook tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Waarna we terug zijn in vers 1, want het was, hoort naar mij, niet gij Israël, maar gij einden der aarde, gij die verre zijt. En de gedachte is dus deze, ik zal het nog een keer proberen duidelijk te zeggen. De heerlijkheid Gods, daar ging het om. En de opdracht aan de knecht was, verzamel Israël. En toen dat werk, wat daarvoor gedaan zou moeten worden, gedaan was... En Israël niet verzameld was, toen zei God tot zijn knecht. Je hebt het werk goed gedaan. Het resultaat is weliswaar niet de verzameling van Israël, maar ik had nog een ander resultaat in gedachten. Een resultaat op grond van hetzelfde werk. Want het eigenlijke werk wat gedaan moest worden, was simpelweg het prediken van het woord Gods. In het begin was het woord en dat is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Hij kwam in de wereld en die heeft hem niet gekend en de zijnen die hebben hem niet aangenomen. Die heeft het woord Gods gepredikt. Israël heeft er weliswaar niet naar geluisterd en is dus niet verzameld. Maar tot aan de einden der aarde zijn er geweest zoveel die hem aangenomen hebben. En die heeft zijn macht gegeven kinderen Gods te worden. Zo kun je het ook nog eens lezen met zo'n accent, hè, in Johannes 1 vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij maar gegeven, opdat dat kinderen God zouden worden. Israël dan wel niet, maar op grond van hetzelfde werk van de Heer Jezus in het verleden en op grond van dezelfde prediking ontstond er een ander volk dat verzameld werd, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Nou ja, er waren ook Joden bij natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Een volk uit alle volkeren, en dat is de gemeente. Kijk, dan zijn we er nog niet. Want in de toekomst zal blijken dat op grond van hetzelfde werk alsnog volkeren tot aanvaarding van de Heer Jezus zouden komen. Maar dat is nu in deze verse niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, is dat de Heer zijn werk gedaan heeft, dat Israël niet verzameld werd, desondanks. En wat nu? Want de eerste vruchten van de arbeid is het loon voor de arbeider. Maar als er geen vrucht van de arbeid is, hoe zou de arbeider loon ontvangen en waarmee moet nou de Heer verheerlijkt worden? En het antwoord is, er was vrucht op de arbeid, maar dat heette niet de verzameling van Israël, maar het heette de verzameling van heidenen. De verzameling van gelovigen uit de heidenen. Weet u nog dat we het hier gehad hebben over de volheid der heidenen? Ja, geen volheid van Israël, maar er kwam een volheid der heidenen tot stand. En daarmee wordt de Heer Jezus in eerste instantie beloond. Het loon op zijn werk is de gemeente. Zijn werkloon, zijn heerlijkheid, hoe moet ik het duidelijker zeggen, is inderdaad de gemeente. U en ik zijn het loon wat de Heer Jezus zou ontvangen. De eerste vrucht van zijn arbeid is ook het loon op zijn arbeid. Niet alle vrucht op zijn arbeid is loon op zijn arbeid, uiteraard. De vrucht op de arbeid is normaal gesproken bestemd voor de opdrachtgever, voor de Heer, voor de baas, hè? De meester zelf, God zelf dus. Maar de eerste vrucht van de arbeid, het eerste deel daarvan, is wel degelijk bestemd voor de arbeider. En dat is de Heer Jezus. En wat we hier dus lezen over heerlijkheid en over werkloon, is in feite van toepassing op diegene, op die heidenen die aan het eind van vers 6 genoemd worden, die aan het einde der aarde zijn en die daar het licht, namelijk Gods woord, hebben ontvangen. Zodat aan het eind van vers 4 leest hij over werkloon. Aan het einde van vers 5 leest hij over heerlijkheid en sterkte. En aan het eind van vers 6 leest hij over het licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, dat is zijn werkloon. Want wat niemand voor mogelijk hield, wat namelijk, en dan zeg ik het maar weer in de termen van Jesaja, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God wel degelijk bereid voor degene die hem lief hebben, ja. En God heeft dat aan ons geopenbaard, zegt Paulus erbij in 1 Korinthe 2. En daar gaat het maar om. Zijn werkloon, het loon van de Heer Jezus, is namelijk de gemeente. Het is heel jammer dat men dat zo weinig weet. Want ook vooral in Jesaja wordt nogal eens over dat loon gesproken. Als er bijvoorbeeld staat dat de Heer zou komen en dat zijn loon met hem zou zijn. U vindt dat in ieder geval in Jesaja 62, blader ik eerst even naartoe. In een hoofdstuk wat ook spreekt over zowel Israël als de gemeente. Maar ik kan daar nou niet meer op ingaan, uitgebreid. Was het niet mijn bedoeling overigens hoor. Maar Jesaja 62 staat in ieder geval in vers 11. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Precies dezelfde uitdrukking. Tot aan het einde der aarde. En dan komt de boodschap tot de dochter van Sion, de boodschap tot Israël. En de boodschap tot Israël, de dochter van Sion, is: zie uw heil. Maar het is de heiland hoor. Het is niet iets, maar iemand. Hè? Zie uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Oftewel, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Niet, zie uw heil komt en uw loon is met hem. Maar zijn loon is met hem. Het loon dus van de heiland zelf. En als de Heer straks aan Israël verschijnt, verschijnt hij daar samen met zijn eigen loon. Als je in de toekomst dus wel Israël verzamelt, dan doet hij dat samen met zijn loon, namelijk samen met de gemeente. En dat het de gemeente is, mogen blijken uit het volgende vers. Want er staat, en zij zullen hem noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. Want dat is de gemeente, het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden, en dat is dus Israël, de gezochte, de stad die niet of niet meer verlaten is. Want Israël is verzameld. Zie je, dan heb je twee volkeren tegenover elkaar. Namelijk het heilige volk, de verlosten des Heren, is één volk. En het andere volk is de stad, of de gezochte, de stad die niet meer verlaten is. En dan heb je ze tegenover elkaar. Tot Israël, aan Israël wordt aangekondigd de komst van de Messias, van Christus. Inclusief de gemeente, want dat is zijn loon. En dezelfde waarheid vind je ook al eerder in Jesaja, in Jesaja 40. Ik zal nu gedacht zijn wat daar allemaal staat, in Jesaja 40. Want er wordt de hele eerste komst van Christus beschreven, met de nadruk op de prediking. En daarvan staat dan ook in Jesaja 40 vers 12, nee niet vers 12, vers 10. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zo is dat. Als de Heer komt met zijn arbeidsloon, zijn eigen loon, dan is dat uiteraard de gemeente. En daar gaat het om. In de Efezebrief, Efeze 1, staat bijvoorbeeld ook, de vertalingen laten het wel eens afweten, maar de Statenvertaling heeft het wel goed. Er staat dat wij een erfdeel geworden zijn. Later hebben ze het vertaald met dat wij een erfdeel hebben ontvangen. Dat is ook wel zo, maar dat staat pas een eind verder in het hoofdstuk. Wij zijn een erfdeel geworden. Wij zijn namelijk zijn erfdeel. Het erfdeel van Christus zelf. En dat is wat hier in Jesaja 49 ook geleerd wordt. En wat we dan vinden is dat deze profetieën, of dat deze, laat ik het anders zeggen, dat deze gemeentelijke waarheden, waarvan wij in het Nieuwe Testament leren dat ze verborgen zijn, wel, wij zien dat ze hier inderdaad verborgen zijn, dat het hier maar zo staat. En dat er niet eens zo erg veel voor nodig is om dat te herkennen. Nou geef ik wel toe dat ik het verklaar vanuit het Nieuwe Testament uiteraard. Maar het is ook vanuit het Oude Testament heel goed mogelijk, alleen duurt het dan langer. Het is ook meer werk. Dan moet je veel meer profetieën met elkaar vergelijken. Maar mag ik u eens vragen, heb je er wel eens over, heb je Jesaja wel eens helemaal gelezen? 66 hoofdstukken? Ja. Niet liegen. Ja. Nee. Nee, niet zo begrepen. Dat heb ik ook als ik het langzaam lees. Dan begrijp ik het ook niet. Maar wat je ook moet doen, wat je zou moeten doen eigenlijk, is het onderzoeken. Ik zeg niet dat het iedereen gegeven is dat te doen. Maar dat zou moeten. Waarom is het zo'n groot boek? Omdat je die dingen, die verschillende schriftgedeelten met elkaar moet vergelijken, naast elkaar moet zeggen en zeggen, hé, dat heb ik al eerder gelezen, waar stond dat ook alweer? En dan die schriftplaatsen, die hoofdstukken naast elkaar zetten, dan schuiven ze langzamerhand in elkaar en zo krijg je een heel verhaal. Dat is de manier waarop God de waarheden, zijn waarheden, met name de gemeentelijke waarheden ook, verborgen heeft. Er zijn nog een paar manieren, maar dit is er één van. Zodat de onderzoeker van de schriften ze wel degelijk vindt, maar de lezer ervan vindt ze nooit. Vandaar dat je zoveel mensen hebt die wel de Bijbel uit het hoofd kunnen voordragen. Nou ja, die zijn er. Jawel, ja, dat is een afwijking, maar die zijn er. Huh? Ja, goed. Ja, het is wel makkelijk als dat kan. Ik vergeet mijn Bijbel wel eens, moet ik er een lenen, dat is ook wat. Maar goed. Makkelijk als je hem uit het hoofd kent. Maar er zijn er die hem uit het hoofd bij wijze van spreken kunnen opzeggen, maar die geen flauw idee hebben van wat erin staat. Dan zeggen ze, die mensen hebben bijbelkennis. Nee, die hebben helemaal geen bijbelkennis. Helemaal niet. Die kunnen het wel voordragen, maar daarom hebben ze het niet begrepen. Ik kies liever voor het begrijpen. En voordragen uit het hoofd hoeft niet. Ik kan wel aardig lezen, dus ik lees het wel voor dan. Hè? Dan neem ik mijn bijbel wel mee. Maar daar gaat het om. Men moet namelijk schrift met schrift vergelijken, want, zegt Petrus, geen profetie is van eigen uitleg. Dat betekent dat de ene profetie wordt uitgelegd niet door zichzelf, maar door een ander. En dat je soms dingen met elkaar moet vergelijken. En de langere bijbelboeken, zoals Jesaja en Ezechiël enzovoorts, zijn alleen te begrijpen als je ze inderdaad met zichzelf vergelijkt in de eerste plaats, als meest voor de hand liggend. En dan zul je zien dat dezelfde waarheid steeds herhaald wordt. En pas als je gaat vergelijken, Dan vul je de ontbrekende delen in, want die blijken dan in het andere hoofdstuk te staan en zo. En zo wordt het één groot verhaal. Dat kost een boel tijd. Natuurlijk. Maar ik zal u zeggen dat dat werk inderdaad een werk is tot verheerlijking van God. Ook tot uw eigen verrijking natuurlijk, maar ook tot heerlijkheid van God. Waarom? Omdat de mens of zich bezighoudt met de zonde of met het woord van God. Eén van de twee. Dus je zou je beter kunnen bezighouden met het woord van God. Want het is tot eer van God dat de zondaar zich verdiept in het onvergankelijke, eeuwig blijvende, levende woord van God. Dat is de bedoeling. En wie dat doet, vindt gemeentelijke waarheid die verborgen is in het Oude Testament. En dat niet alleen. Hij leest in het Oude Testament dan inderdaad over zijn heiland. Dan heb je niet meer dat verhaal van het Oude Testament, dat vind ik zo dor, want dat zegt me niks. Kom ik niet uit. Zegt mij een heleboel. Spreek mij over mijn Heer. En spreek mij over zijn werk. En over zijn loon. En daarna merk je dan ook nog dat het spreekt over jezelf. En over de heerlijkheid die wij als gelovigen hebben ontvangen. Met Christus. Als het loon op zijn arbeid. Een arbeid waarvan aanvankelijk gezegd zou kunnen worden dat het geen resultaat had. Maar waarvan achteraf blijkt dat God inderdaad wel degelijk resultaat had. Dat wil zeggen dat het werk wel degelijk resultaat heeft opgeleverd. Het was nog wel niet de verzameling van Israël, maar dat komt in de toekomst alsnog. Maar het was wel degelijk de verzameling van de gemeente vanuit de einden der aarde. En dat is maar waar het om gaat. Want God zegt, het is te gering om alleen Jacob te verzamelen. Het was de bedoeling dat ik je ook zou geven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daarna wordt in vers 7 en 8 gesproken, de rest wat ik gelezen heb, over de positie van Christus, die inderdaad zijn werk volbracht heeft en die niet alleen heerlijkheid ontvangt via de gemeente, maar die daarna ook als de verheerlijkte zal geopenbaard worden, in de eerste plaats aan Israël en daarna ook aan de koningen en vorsten der aarde. Want aan de hele wereld zal hij geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar bedenk wel dat als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan betekent dat in elk geval dat zijn heerlijkheid met hem zal geopenbaard worden. En daar horen wij ongetwijfeld bij. Soms denk ik wel eens, en weet ik niet, maar soms denk ik wel eens als er staat van dat de Heer komt en zijn vele tienduizenden maal tienduizenden engelen met zich. Dan denk ik wel eens dat die engelen, dat konden best u en ik zijn. He? Waarom staat het er zo precies bij? Wie zijn die lui? 10.000 maal 10.000 en zo. Hoezo? Wie zijn dat? He? Ik zou niet weten waarom wij dat niet zijn. Wij zijn toch immers boodschappers? We zijn toch degene die het woord zijn en leidzaamheid bewaard hebben? He? Wij kennen dat woord toch? We zijn dus de boodschappers. Ja, dat kun je op het Engels vertalen. Dat is hetzelfde. Ik denk het wel. Maar in ieder geval is het zo, dat als de Heer verschijnt in heerlijkheid, dat wij deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. Wij wachten daarop. Maar dat is niet het belangrijkste. Hij wacht daarop. Omdat hij, die nu nog verworpen is door de wereld, zal geopenbaard worden. En zal blijken wie hij werkelijk is. Niet alleen maar Jezus van Nazareth. Maar inderdaad de God van Israël. De Heere, de Verlosser van Israël. De heilige die nu de verachte ziel is. Heb je dat gelezen in vers 7? Ik kan het niet nalaten hoor, om te zeggen. Alzo zegt de Heere, de Verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel. En dan schrijven ze dat ineens met een kleine letter. Verachte ziel. Maar dat is een vergissing. Dat is de Heere Jezus, die verachte ziel. Tot de verachte ziel wordt namelijk gezegd. Nee, die verachte ziel heet namelijk ook, dien aan welke het volk een gruwel heeft. Dat schrijft men wel met hoofdletters weer. En zo hoort het. De verachte ziel is degene aan wie het volk een gruwel heeft. En Israël, het volk, heeft een gruwel aan Jezus van Nazareth. Wel degelijk. Maar tot hem wordt gezegd, koningen zullen u of het zien en opstaan, vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des Heren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. En de verachte ziel, de Heer Jezus zelf, zal in de toekomst aanbeden worden door deze koningen en vorsten der aarde. Dat is waar het om gaat. En diezelfde situatie van de Heer, die verachte ziel, die is uiteraard ook van toepassing op ons, wij die delen in zijn smaadheid. Precies hetzelfde. Door de wereld niet erkend, zo hoort het ook. Je zou het toch ook niet willen, hè? Erkend te worden door de wereld als christen. Dat wacht toch eerst op de Christus zelf. Zolang die niet erkend is, hoeven wij ook niet erkend te worden. Hè? Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, dan zullen wij hem gelijk zijn, want we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En in de eerste plaats, wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is 1 Johannes. En daarna zal ook Israël hem zien wie hij werkelijk is. En zal de wereld hem zien wie hij werkelijk is. Maar bij diezelfde gelegenheden zal ook de Israël en de wereld zullen zien wie wij werkelijk zijn. De gekochten des Heren, een verlost volk, lichaam van Christus. En geroepen tot heerlijkheid van Christus en tot heerlijkheid van God. Nou, daar moet ik het helaas bij laten. Want over die heerlijkheid raken we niet gauw uitgepraat natuurlijk. Maar we zullen de Heer danken voor die heerlijkheid die hij ons gegeven heeft. Trouwe Vader in de hemel, zeggen we u dank voor zo'n grote rijkdom van uw genade en voor zo'n grote heerlijkheid. We danken u dat we mogen leren verstaan uit uw woord, dat die heerlijkheid veel groter is dan oorspronkelijk gedacht werd en vermoed kon worden. Maar we danken u, Vader, dat we onze heiland die veracht is door de wereld, dat we hem mogen kennen als degene die uitermate verhoogd is aan uw rechterhand. en die zijn heerlijkheid heeft ontvangen, heerlijkheid zoals hij die ook had eer deze wereld was. En we danken u dat we ook in hem deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening en ook delen zullen in diezelfde heerlijkheid. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat wij uit de rijkdom van uw genade geroepen zijn tot eerstelingen van een nieuwe schepping. En dat we om die reden dan ook behoren tot het erfdeel des Heren, tot dat wat beschouwd wordt als het loon van onze heiland zelf op zijn arbeid. En we danken u boven alles dat hij voor ons die arbeid verricht heeft. Dat hij gedaan heeft al wat nodig was om ons te verlossen uit de banden van een oude schepping, om ons te verlossen uit de duisternis, en dat hij ons gemaakt heeft tot kinderen des lichts en tot dienaren van een nieuw verbond. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we ons verbonden mogen weten met hem die zelf de eersteling is, waarna wij mogen weten te behoren tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, die hemelsburgers hebben hem ontvangen. Wij danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat wij ook daarom onze blik niet hoeven te richten op de nabije toekomst, maar onze blik mogen richten op de hemel zelf, waarin we burgerschap hebben ontvangen en waaruit wij de zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen zal veranderen. Wij danken u dat wij uit die rijkdom en heerlijkheid mogen leven en net als onze heiland het voorbeeld mogen volgen en mogen zien ook op de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. Wij danken u daarom ook dat we deze avond mochten samenkomen, ook in deze plaats, dat u ons de gelegenheid gaf om uw woord te openen en bepaald te worden door deze oude schriften bij die heiland die we nog steeds en altijd zullen blijven kennen als degene die nieuw leven tot stand bracht uit de dood. Degene die de wereld heeft overwonnen en die tot ons zegt: hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En daarom brengen we onszelf bij u. Wilt u ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u dit woord aan onze harten zegenen in overeenstemming met uw beloften. Omdat ook onze gedachten en onze levens zouden zijn tot heerlijkheid des Vaders. Amen.